Goedemorgen, gemeente. Wat fijn om hier weer in jullie midden te zijn. Het is denk ik ongeveer een jaar geleden dat ik hier was. En zijn er ook misschien mensen die mij niet kennen? Nou, Ruud heeft al wel iets over mij verteld, maar ik zal dan nog eventjes de introductie een klein vervolg geven. Ik ben dus Marijke Gootjes. Ik woon samen met Peter in Schagen. En we hebben 3 kinderen in de leeftijd van 27... 24 en 18. En wij zijn in de fase terechtgekomen dat wij eigenlijk weer met z'n tweeën zijn. En dat bevalt ons goed. Het is heel gezellig samen. Onze jongste dochter die zit aan de Royal Mission Bijbelschool in Drachten. Dus die komt wel iedere donderdagavond thuis. Tot en met zondagavond. Dus het weekend is nog weer vol gezelligheid. En nog meer leven. En dan horen we al haar verhalen vanuit Drachten. Dat is ook super mooi. Ja, Ruud zei het al. Inmiddels is mijn derde boek uitgekomen. Ik heb hem bij me. Als er ook mensen zijn die belangstelling hebben. Het gaat over prestatiedruk. Thema's als perfectionisme, controledrang, keuzestress. Het is ontzettend herkenbaar. Vooral ook voor de jonge generatie. En ik combineer het met wat Gods woord ons daarover aanreikt. En ik vind altijd dan weer hoe verrassend actueel de Bijbel is. En het heeft ons heel veel te zeggen. En dat het een aansprekend thema is, dat bleek ook wel dat binnen een maand na uitgifte er al een herdruk moest komen. En daar ben ik God dankbaar voor. Niet dat het om mij gaat, maar omdat ik geloof in de boodschap die Hij op mijn hart heeft gelegd. En dat ik anderen daarmee wil bemoedigen. En er is ook een leesplan bij uitgekomen op YouVersion. Dus die is ook beschikbaar. En toevallig is vorige week een ander leesplan van mij online gekomen. Ook bij YouVersion. En dat past bij mijn tweede boek. Laat er licht zijn. Voor mensen die te maken hebben met somberheid en depressiviteit. Mijn achtergrond is dan ook in de psychiatrie, in de psychosociale hulpverlening en de cognitieve gedragstherapie. En ik vind het heel fijn om psychologie te combineren met Gods woord. Want God is onze schepper en Hij weet wat goed voor ons is. Ja, wij maken eigenlijk de laatste tijd best heel veel dingen mee met de Heer. En ik weet niet of jullie het ook gezien hebben, maar ik ben vorige maand bij Hour of Power geweest. Zijn er mensen die mij herkennen? Ja? Nou weet je, dat is een verlangen van mij al van 6 jaar. En ik heb het onder gebed en dankzegging bij God bekendgemaakt. Want het is een podium waarin zoveel mensen kijken, ook die niet christelijk zijn, waar ik mijn getuigenis mocht vertellen. En de reacties waren ook enorm bijzonder. Mensen die zich herkenden in het verhaal. Mensen die inderdaad niet geloven, maar toch gekeken hebben en zich aangesproken voelden. En daar gaat het om. Dat God door ons heen zichtbaar gaat worden. Deze morgen ben ik hier bij jullie. En het thema zal zijn heel gewoon en toch bijzonder. We gaan het hebben over intimiteit, identiteit en autoriteit. En ik ben heel benieuwd. Ik neem even een slokje water. Volgens mij is er nog een schatje achtergebleven. Ik ben benieuwd. Ken jij iemand die heel gewoon is en toch bijzonder? Nou, gelukkig, jullie kennen ze. Maar Ananias was ook zo iemand. En dan bedoel ik niet de echtgenoot van Safira, maar die andere Ananias uit het Nieuwe Testament. Eigenlijk besteedt de Bijbel maar een paar versen aan hem. Hij had geen speciale functie en we weten niet zoveel over hem, behalve dat hij bijzonder was. Maar wat maakte Ananias bijzonder? En hoe is dat voor ons? Zou jij ook graag willen dat anderen over jou zeggen dat je heel gewoon bent en tegelijk zo bijzonder? Ik wil met jullie gaan lezen uit Handelingen 9 vanaf vers 10. Handelingen 9 vanaf vers 10. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heere tegen hem: Ananias. Hij antwoordde: Ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus, die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt en hem weer laat zien, om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over het kwaad dat hij, uw heilige in Jeruzalem, heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen in die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde. Terwijl hij zei: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Tot zover. Ja, voor velen van jullie zal dit een bekend verhaal zijn. Maar heel vaak leggen wij de nadruk op de bekering van Saulus. En ik wil graag met jullie inzoomen op Ananias. Want wat hier gebeurt is heel bijzonder. Maar laten we beginnen bij het begin. Saulus is op oorlogspad. Hij heeft een bloedhekel aan de volgers van de weg. Want zo werden christenen in die tijd genoemd. En in Jeruzalem is de geloofsvervolging al een feit en heel veel gelovigen zijn gevlucht naar de gebieden buiten Jeruzalem. En daardoor kon het evangelie zich ook verspreiden. En Saulus is nu op weg naar Damascus om daar de gelovigen op te sporen, in de boeien te slaan en geboeid weer af te voeren naar Jeruzalem, zodat ze daar gestraft kunnen worden. En we zouden kunnen zeggen dat de reputatie van Saulus gaat al voor hem uit. Iedereen weet hoe gevaarlijk deze man is. En dan is daar Ananias. Ananias ontvangt een visioen van de Heer alsof er de normaalste zaak van de wereld is. En hij zegt dan ook: Ik luister, Heer. Dat doet mij denken aan de kleine Samuel in het Oude Testament. Het is even een klein zijsprongetje. Samuel hoort ook de stem van de Heer, maar hij herkent hem niet. En dat was niet verwonderlijk, want in de tijd van Samuel waren er nauwelijks woorden van de Heer. En Samuel had ook nog geen ervaring met het spreken van God. Maar, staat erbij, de godslamp was nog niet gedoofd. God had zich nog niet volledig teruggetrokken. En uit het verhaal van Samuel blijkt dat het uitzonderlijk is als God niet spreekt. Eigenlijk gaat dat altijd samen met de ontrouw van het volk Israël. Voor Ananias was dat heel anders. Hij leefde in de tijd na de uitstorting van de Heilige Geest. Voor hem was het de normaalste zaak om Gods stem te verstaan. Want God wil tot ons spreken. Wij zijn met elkaar het lichaam van Christus. Wij zijn zijn handen, zijn voeten, zijn oren, zijn ogen, zijn stem. En hij wil ons instrueren. En dat deed hij ook bij Ananias. Is het jullie opgevallen dat Ananias een heel gewone leerling is? Hij is geen priester, hij is geen profeet, hij is zelfs geen leraar. En toch mocht hij bijzondere dingen doen in de naam van Jezus. En ik wil graag op hem inzoomen, want ik geloof dat wij iets van hem kunnen leren. En voor het gemak heb ik het ingedeeld in 3 stukjes. Lekker overzichtelijk, daar houden we van, is het niet? Drie momenten waarin God een beroep doet op Ananias en Ananias reageert. Allereerst, Ananias wordt geroepen en hij luistert. Ananias verstaat de stem van God. En daar begint het mee. Jezus zegt zelf, mijn schapen horen naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Maar om iemand te kennen, is het belangrijk om met iemand op te trekken. Om tijd te investeren, zodat je die ander leert kennen en zodat je ook zijn stem leert herkennen. Als het gaat om iemand te willen verstaan, dan moeten wij stil worden om te luisteren. En zo is het ook met God. Het kost tijd, het kost inspanning en het vraagt stilte van ons om God te leren kennen, om zijn stem te herkennen en om zijn stem te verstaan. Dit spreekt over vertrouwelijkheid. Dit spreekt over relatie. En Ananias was met God, ging met, op die manier met God om. Hij had een vertrouwelijke relatie en leefde met God in intimiteit. En dat blijkt ook wel uit de conversatie die plaatsvindt. Ananias die uit zijn zorgen over het gevaar van Saulus en God stelt hem gerust. Ik vind het ook heel bijzonder hoeveel vertrouwen God in Ananias heeft. Want Saulus zag al een visioen waarin Ananias binnenkwam. En dat gebeurde op een moment dat Ananias nog helemaal van niets wist. Wat een vertrouwelijkheid. Hoe is dat met ons? Hoe reageren wij als wij geroepen worden door God voor een speciale opdracht? Hebben wij moeite om Gods stem te herkennen, zoals een kleine Samuel? Of is het voor ons, net als bij Ananias, de normaalste zaak van de wereld, dat God ons roept en wil inzetten? En zijn wij dan ook bereid om daarnaar te luisteren? Het tweede punt. Ananias krijgt een opdracht en gaat in gehoorzaamheid. We zien dat Ananias dus geroepen wordt. En ja, hij noemt bij God eventjes, weet u wel hoe gevaarlijk deze man is? Maar we zien geen twijfel aan de roepstem van God. Ananias, een gewone leerling, die reageert ook heel gewoon op Gods roepstem. En dat, ik denk als we naar onszelf kijken, dan zijn wij snel geneigd om te gaan twijfelen. Is dit nou wel Gods stem die tot mij spreekt? Zijn dit niet mijn eigen gedachten? Zijn dit niet mijn eigen dromen? Hoe kunnen we nou zeker weten dat het God is? En misschien denken we ook wel stiekem van binnen, kan pastor Harry dat niet beter doen? Of iemand van het oudste team of van het gebedsteam? Ik ben maar een gewone leerling. Ananias reageerde niet op die manier. En dat had te maken met zijn intimiteit met God, met zijn vertrouwelijke relatie, maar ook met zijn identiteit. Ananias wist dat hij Gods geliefde kind was. Dat kan niet anders. En de Heilige Geest woonde in hem, zoals ook beschreven staat in Romeinen 8. Het is de Geest die ons vertelt dat wij Gods kinderen zijn en door wie wij mogen uitspreken, Abba, Vader. En daardoor, doordat hij Gods geliefde kind was, ja, was hij ook vertrouwd met het verstaan van God. En ging hij ook vanuit de vrucht van de geest. De geest woonde in hem en de vrucht werd zichtbaar. Hij leefde in intimiteit, in verbondenheid met de Vader. En dan zie je vrucht. En de vrucht van de geest zijn liefde, vrede, vreugde, vriendelijkheid. Geloof, goedheid, geduld, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Allemaal karaktereigenschappen van God de Vader en Jezus de Zoon. Eigenschappen die wij ook terugzien bij Ananias. Want ik zei al, wij weten niet heel veel van Ananias, Maar wat wij weten is essentieel. In Handelingen 22 doet namelijk Paulus, Saulus die Paulus is geworden, zelf verslag van zijn bekeringsverhaal. En dan noemt hij opnieuw in één regeltje weer wie Ananias is. Namelijk Godvrezend en Godvruchtig. En Godsvrezend, dat spreekt over die intimiteit. Hij hield van God en van zijn gebod en wilde daarna leven. En hij was Godvruchtig. De vrucht van de geest was zichtbaar in hem. Hij stond bij iedereen die hem kende goed aangeschreven. Iedereen gaf hoog van hem op. En wat ook bijzonder is, als Ananias naar Saulus toe gaat, dan zien wij liefde in hem. Hij zegt niet, joh Saulus, met jou moet ik nog even een hartig woordje spreken. Weet jij wel wat jij de gelovigen allemaal aan hebt gedaan? Hij komt binnen en hij zegt, Saul, broeder. Dat spreekt van liefde en het gaat ook over geloof. Want Ananias ging ervan uit dat Saulus door de ontmoeting met Jezus zich bekeerd had. Dat hij een broeder was geworden. Wie ben jij in Christus? Als jij Gods kind bent, dan woont zijn geest in jou. Als Gods kinderen zijn wij zijn erfgenamen. En hebben wij als onderpand, als voorschot, de Heilige Geest ontvangen. Zijn geest in ons. Waardoor onze gedachten die van Christus zijn. Waarom zouden wij twijfelen? Onze gedachten zijn die van Christus. Als wij in intimiteit leven met God, dan kunnen wij als zijn kinderen zijn gedachten ontvangen en verstaan. Zijn wij ons hiervan bewust? Als de Heilige Geest in ons woont, dan kunnen wij steeds meer gaan lijken op de Vader en de Zoon. Dan mogen wij groeien in intimiteit. En dan zullen we steeds meer vrucht gaan dragen. En dan staat er vervolgens, de vrucht van de geest staat in Galaten. En dan staat daar vervolgens in vers 25. Als wij leven door de geest, laten wij de geest dan ook volgen. En dat is wat Ananias doet. Hij gaat de deur uit. En hij gaat op pad naar het huis waar Saulus verblijft. Ananias is gezonden en hij doet wat God hem opdraagt. Het derde punt. Hij voert de opdracht uit. En wat voor een opdracht krijgt Ananias? Hij mag naar Saulus gaan, hem de handen opleggen, hem genezen van zijn blindheid en hem vervullen met de Heilige Geest. Wow, dat is nogal wat. Blijkbaar woont de Heilige Geest niet alleen in hem, maar is de Geest ook op hem. Heeft hij de autoriteit van God ontvangen, waardoor de gaven van de Geest zichtbaar worden in zijn leven, waardoor hij die gaven kan gebruiken. En dat gaat over de gaven zoals beschreven in 1 Korinthe 12. En dat gaat over de tekst uit Handelingen 1. Wanneer de Heilige Geest op jullie komt of over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Autoriteit door de kracht van de Heilige Geest. Ja, en hoe reageren wij? Wij zouden denken, oh help. Ik, iemand de handen opleggen en genezen van blindheid. Wat nou als het niet gebeurt? Wat moet ik dan? Ik, iemand de handen opleggen en vervullen met de Heilige Geest. Dat heb ik nog nooit gedaan. Zo vaak zijn wij gericht op wat anderen wel niet zullen denken. En zo vaak zijn wij gericht op onze eigen beperkingen in plaats van op Gods mogelijkheden. Is dat herkenbaar? Of ben ik de enige? Ja, zo denken wij vaak, hè? Maar Jezus komt ons tegemoet. Hij zegt zelf in Johannes 14, vers 12 en 13. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat, want ik ga naar mijn Vader. En wat jullie dan vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Er zijn een paar dingen die opvallen in deze woorden van Jezus. Allereerst begint hij in de grondtekst met amen, amen. Ook wel vertaald met voorwaar, ik zeg jullie. Jezus geeft ons de verzekering dat zijn beloften ja en amen zijn. Zijn beloften zijn betrouwbaar. En blijkbaar wist hij dat wij daar moeite mee zouden hebben. Dat wij zouden twijfelen. Dus hij wil ons ervan verzekeren. Uit deze woorden van Jezus blijkt ook, het gaat niet om onze eigen kwaliteiten, onze eigen capaciteiten. Het gaat erom wat hij door ons heen doen kan. Wij mogen beschikbaar zijn. En om eerlijk te zijn, het gaat ook helemaal niet om onszelf. Het gaat zelfs niet om de wonderen en tekenen. Dat zijn slechts middelen. Het gaat erom dat de grootheid van de Vader zichtbaar gaat worden. Dat is het doel. Ja, wat een verhaal hè, van Ananias. Hij wordt geroepen en hij luistert. Hij krijgt een opdracht en hij gaat in vertrouwen en gehoorzaamheid op pad. En hij krijgt een opdracht die hij vervolgens ook uitvoert. Ananias, een hele gewone leerling die in staat is om in de naam van Jezus bijzondere dingen te doen. En het mooie is dat God hem hier ook in bevestigt. Hij heeft Gods stem goed verstaan, want God bekrachtigt zijn gehoorzaamheid. Dat is hoe het werkt. Jij komt in beweging en God zal het bevestigen. Samengevat komt het hierop neer dat Ananias een hele gewone leerling was die in intimiteit met God leefde. Hij wist wie hij was in Christus. Zijn identiteit lag in God, Gods geliefde kind. En daardoor woonde de geest in hem en kwam hij zelf in beweging. En de geest was niet alleen in hem, hij liet zich ook leiden door de geest. De geest was op hem. En daardoor was hij in staat om Gods woorden te spreken, om zijn werken te doen en om zijn wonderen te verrichten. En dat was niet zijn eigen kracht. Dat was de kracht van de Heilige Geest in hem. Autoriteit ontvangen van God. En dat maakte Ananias bijzonder. En zo wil ook God jou en mij gebruiken. Heel gewoon en tegelijk zo bijzonder. En terwijl ik hierover nadacht en me aan het voorbereiden was, toen dacht ik ook, zou het niet zo moeten zijn dat als God bewogen is, dat wij in beweging komen. Als God beweegt, dat wij bewogen raken en willen meebewegen. Dat als God bewogen is, dat wij in beweging komen. En als God bewogen is, als God beweegt, dat wij ons daardoor laten raken en willen meebewegen. Niet uit onszelf, niet uit onze eigen kracht, maar door de geest in ons en de geest door ons. Ervaar jij deze passie? Gaat jouw hart die sneller van kloppen? Verlang jij naar dit avontuur met Jezus? Dit is zoals discipelschap bedoeld is. Dit is hoe het werkt. God wil hele gewone mensen inzetten om in zijn naam bijzondere dingen te doen. Verlang jij daarnaar? Wil jij daarin meebewegen? Ik ken jullie niet allemaal persoonlijk. En misschien zit jij hier en is dit allemaal helemaal nieuw voor jou. Ben jij nog niet zo bekend met God? Dan zou ik zeggen, ontspan. Haal rustig adem. God heeft jou op het oog. Hij wil ook in relatie met jouw leven. En dat is mogelijk door het offer van zijn zoon Jezus. Jezus die stierf aan het kruis voor onze zonden. Maar hij is ook weer opgestaan uit de dood. En hij wil jou een nieuwe identiteit geven. De identiteit in Christus. Gods geliefde kind. En dan komt ook zijn geest in jou wonen. En dan mag jij als hele gewone leerling bijzondere dingen gaan meemaken en bijzondere dingen gaan doen. Ja, ik vertel jullie hier vanaf het podium dit verhaal, maar ik spreek net zo goed tot mijzelf. En ik verlang er enorm naar om dit avontuur van discipelschap met God te leven. Ik verlang ernaar om een gereedschap te zijn om Gods liefde uit te delen. Maar tegelijkertijd moet ik ook erkennen dat ik het soms heel erg spannend vind. En ik wil jullie graag een getuigenis daarover vertellen. Want een aantal weken geleden ontving ik een appje van mijn kapster. En zij is niet gelovig. Ik praat wel heel vaak met haar over het geloof. En zij kent ons ook al jaren. En zij appte mij, Marijke, weet jij misschien een priester of een pastoor om het huis van een familielid te reinigen? Want er zijn boze geesten. En ik dacht, oké, wat een bijzonder appje. Wel mooi dat ze mij daarvoor weten vinden. Maar ja, ik dacht ook, een priester of pastoor, die ken ik niet. Maar ik ken wel Jezus Christus. En die woont in mij. En ik heb de kracht van de Heilige Geest. En die is sterker dan de machten van de duisternis. Dus ik zou dit toch zelf moeten kunnen in de naam van Jezus. Dus ik sprak erover met Peter. Maar ja, zoals het dan ook gaat, hè, wij geloofden dat het zeker mogelijk was. Maar dan slaat de twijfel toe. Hè. Moeten wij dit wel doen? Stel nou voor dat. Ja, we hebben hier geen ervaring mee. Allerlei gedachten, allerlei bezwaren en twijfels. Maar we gingen ervoor bidden. En wij zeiden ook, misschien is dit wel wat God van ons vraagt. En misschien gaat dit wel een opening geven. En mogen wij een schakeltje zijn in haar proces. Zoals ook Ananias een schakeltje was in het proces van Saulus. Dus er was een korte tijd overheen gegaan en ik appte haar terug. Ik zeg, wat jij beschrijft over de boze geesten, dat is werkelijkheid. Ja, dat bestaat. Ik weet geen priester of een pastoor, maar ik zeg, wij hebben wel zelf de kracht van Jezus. En Peter en ik willen graag komen om jullie huis te reinigen en om met jullie te bidden. Maar ik voegde daaraan toe, echte vrede, dat komt pas als jullie Jezus leren kennen. En ik weet niet hoeveel je weet van Jezus, maar ik kan jullie van harte een Alpha-cursus aanraden, zodat je je daarin kunt verdiepen. En wij kregen reactie terug. Ze was heel blij met mijn woorden. De rust was al een beetje weergekeerd, dus het was niet zo urgent dat wij kwamen. Maar het had wel iets in haar losgemaakt. Het besef dat als er het kwade is, als die geesten er zijn, dan moet er ook iets goed zijn. Dan moet ook God er zijn. En dat ziet zij ook in mijn leven. En zij had zoiets van, ja, misschien dat ik daar eens een keer wat mee moet doen. Misschien dat ik mij daarin moet gaan verdiepen. En wij zijn heel hard gaan bidden met z'n allen en ook anderen om ons heen. En afgelopen week is mijn kapster gestart met de Alpha-cursus. Prijs de Heer. Het is God die roept. Het is God die ook Paulus op het oog had, of Saulus toen nog. Maar wij mogen een schakeltje zijn om anderen bij Jezus te brengen. Wat maakt Ananias bijzonder? Wat maakt ons bijzonder? Dat Gods geest in ons woont en door ons heen wil werken. En voor Ananias was dat de gewoonste zaak van de wereld. Zowel vrucht van de geest als de gave van de geest. En allebei. Maar als het gaat over de gave van de geest, dan ligt dat voor een heleboel gelovigen gevoelig. En helaas ook steeds meer onder evangelische en pinkster christenen. Vanmorgen werd er hier gelukkig heel enthousiast op gereageerd. Maar het kan zijn dat jij hier ook zit en denkt, ja, ik heb daar moeite mee. Daar mogen we wel eerlijk over zijn. En vaak heeft dat te maken met een gebrek aan praktische en theoretische kennis. Het kan te maken hebben met negatieve ervaringen, dat je beschadigd bent geraakt. Maar het kan ook te maken hebben met je karakter, dat je wat terughoudend bent. En ik denk ook dat onze maatschappij onbewust invloed heeft. Want wij zijn met elkaar steeds meer controlfreaks geworden. We willen graag controle over ons eigen leven houden. En ik denk dat de gaven van de geest enorm belangrijk zijn. En daarom wil ik met jullie tot slot kort 3 punten noemen, waardoor wij de gaven van de geest op een gezonde en goede manier kunnen laten functioneren. Op een veilige manier. 3 voorwaarden waarbinnen dat kan. Allereerst, woorden, werken en wonderen, die horen samen te gaan. Het is niet of het ene of het andere, het is en. Want als wij gaan kijken naar alleen, als wij alleen maar inzoomen op de woorden, dan kan dat leiden tot religie, tot wetticisme. Als wij ons alleen maar richten op de werken, dan kan dat leiden tot humanisme. En als wij ons alleen maar richten op de wonderen en de tekenen, dan neigen wij naar welvaartsevangelie en emotiegeloof. Woorden, werken en wonderen, die versterken elkaar, bekrachtigen elkaar. En het is ook zo dat wonderen nooit een doel op zich zijn. Het is slechts een middel. En het is belangrijk dat wij ons daarvan bewust zijn. En het woord en de geest, die gaan altijd samen, zullen elkaar nooit tegenspreken en verheerlijken altijd de Vader en de Zoon. Het tweede punt is dat de gaven van de geest, die functioneren altijd vanuit die intimiteit en die identiteit in God. En daar vanuit die autoriteit. Die autoriteit staat nooit op zichzelf. En dat betekent dat deze gaven van de geest ook voor iedereen beschikbaar zijn. Als jouw identiteit in God is en als jij in intimiteit met hem leeft, dan wil hij door woord en geest tot jou persoonlijk spreken. En dat mag je gebruiken tot opbouw van jezelf, maar vooral ook om die anderen Gods liefde te tonen. Om die anderen te bereiken. En er zijn christenen die zijn geneigd om allerlei conferenties af te lopen, om profetieën te ontvangen, die altijd met zich laten bidden voor bemoediging, voor bevestiging, voor, nou, noem het maar op. En er is niks mis mee om je daarnaar uit te strekken. Maar dat mag ook in intimiteit met God. God wil het ook aan jou geven. En jij mag het ook weer uitdelen aan anderen. Dat is hoe het werkt. En de gaven van de Heilige Geest zijn ook niet bedoeld om laks te worden. Het is niet zo dat ik mij niet hoef voor te bereiden op mijn prediking, omdat de Heilige Geest mij wel leidt. Nee, het gaat erom, lees je Bijbel, bid elke dag, zodat God zich aan jou kan openbaren. Dat is waar hij naar verlangt. En daarvanuit zullen wij in beweging komen. En als derde, de gaven van de geest functioneren alleen in liefde en nederigheid. Zonder liefde stelt het allemaal niets voor. En dat betekent ook dat er geen sprake kan zijn van manipulatie of hoogmoed. Dat is niet in lijn met Gods woord. En als we het hebben bijvoorbeeld over de gaven van profetie, die zijn niet bedoeld om elkaar de oren te wassen. Profetieën zijn woorden van bemoediging, van opbouw en vertroosting, die wij namens God mogen spreken en die altijd getoetst moeten worden. En als het gaat om de gaven van genezing, dan mogen wij in alle nederigheid, uit liefde voor God en uit liefde voor die ander, elkaar de handen opleggen en bidden voor genezing. Maar het is niet aan ons om allerlei conclusies te trekken als die genezing uitblijft. Wij weten dat niet. En we kunnen daar de plank heel erg mee misslaan. Dus laten wij daar voorzichtig mee zijn en altijd de gaven van de geest gebruiken in liefde en nederigheid. En dan wil ik nog een laatste vierde puntje toevoegen, wat ons kan helpen bij het gebruik van de gaven van de geest, maar ook wat ons kan helpen om de eenheid met elkaar hierin te bewaren. In sommige kerken lijkt het er namelijk op dat de gaven van de Heilige Geest alleen maar bedoeld zijn voor extraverte persoonlijkheden en dat het altijd gepaard gaat met zichtbare uitingen. Maar dat is een verkeerde aanname. De gaven van de geest hebben niets te maken met een introverte of een extraverte persoonlijkheid. En we zien dan ook in de Bijbel zowel in Petrus als in Johannes. Twee hele verschillende karakters, maar Gods geest was door beide werkzaam. En zo kunnen ook introverte mensen volledig functioneren in de gaven van de Heilige Geest, zonder dat ze een podium opeisen of de aandacht op zichzelf willen richten. En ook het aantal decibellen of uiterlijke verschijningsvormen zegt niets over de werking van de Heilige Geest. Dus laten wij heel voorzichtig zijn, laten wij waakzaam zijn om extraverte personen en veel expressie, veel uitingsvormen als graadmeter te nemen. Maar laten we, of als norm te nemen. Maar laten we er ook voor waken om het niet te veroordelen. De Bijbel leert ons, onderzoek alles en behoud het goede. De Bijbel leert ons, doof de geest niet uit. En waarom niet? Omdat wij de geest zo hard nodig hebben om tot ons doel te komen. Een tweeledig doel, namelijk om steeds meer te gaan lijken op Jezus de Zoon, maar ook om Gods getuige te zijn. De Heilige Geest in ons en de Heilige Geest op ons. Wij kunnen niet zonder. Als jij deze woorden hebt gehoord, verlang jij er daarnaar dat God jou op eenzelfde manier zal gebruiken als Ananias? Durf jij het avontuur van discipelschap in te duiken? Opnieuw of voor het eerst? Waar liggen jouw bezwaren? Waar liggen jouw twijfels? Wat weerhoudt jou nog? God wil een vertrouwelijke omgang met jou. Zoek de intimiteit met hem. God wil tot jou spreken. Het einde is in zicht. God wil tot jou spreken door zijn woord en zijn geest. Zoek de stilte. Neem de tijd om zijn stem te verstaan. En als je beschadigd bent geraakt, dan zou ik zeggen, zoek herstel. Sluit je niet langer af voor wat God jou wil geven. Je doet jezelf zo tekort. Het avontuur van discipelschap is spannend. Maar jij bent Gods geliefde kind. Jouw identiteit is in hem en je mag je elke dag overvloedig laten vullen met zijn geest. Telkens weer, hij roept jou. Hij zendt jou om gewoon bijzondere dingen te doen. Zodat door jou heen de grootheid van de Vader zichtbaar zal worden. Amen. Vader, ik wil u danken dat uw woord levend is en dat uw woord ons laat zien wat uw plan is met ons, wat uw doel is voor ons. En ik wil u danken voor hele gewone mensen zoals een Ananias, die in staat was om bijzondere dingen te doen in uw naam. En dat wij daardoor ook mogen leren en dat wij daardoor worden aangespoord. Heer, wat bent u toch een goede God. Ik ben iedere keer weer verrast, Heer, door de actualiteit van uw woord. Maar het is ook niet zomaar een woord, Heer. Het is uw levende woord. En ik wil u zo danken dat u een drie-ene God bent. Vader, Zoon en Geest. En ik dank de Vader dat wij zijn kinderen, dat wij uw kinderen mogen zijn. En ik dank de Zoon dat u voor ons aan het kruis bent gestorven, waardoor wij in intimiteit met de Vader, de Zoon en de Geest kunnen leven. En ik dank ook de Geest die in ons woont en die op ons is. Die ons de autoriteit geeft om te gaan in de naam van Jezus. En ik ken jullie niet persoonlijk, maar als jij hier zit en je zegt, ja, ik wil een kind worden van God. Ik was dat nog niet, maar ik zou dat heel graag willen. Ik wil ook in intimiteit met God leven en een doel in mijn leven krijgen. Om getuige te zijn van Jezus. Dan zou ik vragen, wil je naar voren komen? Dan kan er met jou gebeden worden. Laat deze kans niet voorbij gaan. God heeft jou op het oog. En als jij nog niet eerder zegt, ik ben nog niet eerder vervuld met de kracht van de Heilige Geest, maar ik wil gaan in autoriteit, dan is dat ook voor jou nu de kans om naar voren te komen, zodat jou de handen opgelegd kan worden en dat je vol mag worden van Gods Geest. Het kan ook best zo zijn dat je denkt, ja, ik ben ergens in het proces afgehaakt. Ik ben begonnen om als discipel van Jezus. Maar soms denk ik zo gewoon over mezelf. En dan denk ik dat het niet mogelijk is om deze dingen te doen in Gods naam. En ik geloof dat die mensen zijn die zo over zichzelf denken. Dat je denkt, ja, wie ben ik nou? En stel je nou voor dat. Dan wil ik ook jou uitnodigen. Kom naar voren. Laat je opnieuw bemoedigen. Neem opnieuw die stap in gehoorzaamheid. Dat je zegt, ja, Heer. Ik wil ervoor gaan. Mijn kwaliteiten, mijn capaciteiten schieten misschien tekort, maar ik ben beschikbaar. Wilt u door mij heen werken? Het avontuur van discipelschap is spannend. En ook om gehoor te geven aan de oproep kan enorm spannend zijn. Maar ik zou zeggen, laat deze kans niet voorbij gaan. En ik dank u ook voor de gemeente, Vader, dat en ieder die wil zijn als een Ananias, dat u ons daarvoor alle tools in handen heeft gegeven. Wij zijn met elkaar uw lichaam, Heer. Uw handen, uw voeten, uw oren, uw ogen, uw stem. En u wilt ons toerusten door woord en geest. U openbaart uzelf nog steeds in deze tijd, zoals u altijd gedaan heeft. En daar willen we u voor danken. En daarmee wil ik ook de gemeente zegenen. Ga in zijn naam. Zoek de kansen die God jou geeft. En laat het niet voorbij gaan. Amen.